NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi Medisch Centrum en andere organisaties in de gezondheidszorg. Mijn naam is Mary Voigt en in deze uitzending gaan we praten over neuropathie en polyneuropathie. En dan denken veel mensen meteen aan irritante tintelingen in handen en of voeten. Maar dat ligt toch iets genuanceerder. Er bestaan verschillende soorten met verschillende oorzaken en verschillende behandelingen. Hoog tijd om te gaan praten met Perry van Doormaal, die als neuroloog is verbonden aan Ter Gooi MC.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Perry, welkom in de uitzending. Je was hier al eerder, je hebt gesproken over ALS. Nu gaan we het over neuropathie hebben, polyneuropathie. Kan je uitleggen wat dat precies is?
Ja, zeker. Ik vind het heel prettig om hier weer te zijn. Maar ook vooral heel nuttig, denk ik. Want het komt veel vaker voor dan dat je eigenlijk denkt. Veel mensen hebben er misschien nog nooit van gehoord. Maar wat ik vaak van mensen hoor als ik de diagnose aan ze breng, is dat ze een paar weken later terugkomen en zeggen, ja, inderdaad, ik heb het besproken en die vriend of die vriendin heeft het ook en daar ook. En hoe ouder je wordt, hoe vaker het ook voorkomt. Dus rond je 60ste is het in 1-2% van de mensen komt het voor. Maar rond de 80ste zit je al zo rond de 15% van de mensen die er in meer of mindere mate last van hebben.
Ja. En waar hebben ze dan last van?
Nou, dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben alleen wat doof gevoel onder de teen of over de voeten, waarmee ze misschien zelfs wel nooit naar de huisarts gaan. En voor andere mensen is het echt een hele invaliderende aandoening met pijn, tintelingen aan voeten, onderbenen, handen ook. En soms ook zwakte, waarbij ook bijvoorbeeld de voet kan gaan slepen. En wat ook heel vervelend is, is dat er best vaak ook een wankel looppatroon komt. Dus mensen hebben meer moeite om hun evenwicht te behouden.
Ja, ik las alsof je een beetje dronken bent of zo. Ja. Dat je zo gaat lopen en steeds naar de grond kijkt.
Precies. Dus het lastige is dan dat je zenuwen niet goed meer de informatie van je voeten doorgeven. En daardoor kun je niet meer normaal compenseren voor als je over een klein drempeltje loopt of over een boomwortel bijvoorbeeld in het bos. En dan wordt dat heel lastig om goed te lopen. En dan krijg je inderdaad die dronkenmansgang.
Ja,
En dus dat verschilt ook nog heel erg van persoon tot persoon, hoeveel je er waar last van hebt.
Dus het verschilt van persoon tot persoon en ook van soorten. Want je noemt nu een heleboel verschijnselen op. En bij de een is dat heel erg invaliderend bijna. En bij de ander, ja, helemaal niet.
Klopt. En als we daar een beetje wat meer van moeten begrijpen, moeten we, als je het goed vindt, een beetje terug naar die basis. Wat is nou neuropathie, polyneuropathie? Worden heel veel termen door elkaar gebruikt. En daarvoor is het goed te weten dat het zenuwstelsel moet je echt zien als een stroomfabriek van je lichaam. Waarbij als je bijvoorbeeld je hand wil bewegen, er stroompjes van je hersenen gaan. Die gaan door je ruggenmerg en dan naar de zenuw, naar je spier. En dan pas beweeg je. En dat zijn echt elektrische stroompjes. En die hersenen en het ruggenmerg, het centrale deel van het zenuwstelsel, daar gaat dit niet over. Het gaat echt over die uitwaaierende zenuwen naar je armen, naar je benen, naar je voeten toe. En als daarin een beschadiging optreedt, noemen we dat polyneuropathie. Poly, dus het zijn meerdere zenuwen, meerdere zenuwsystemen.
Ja.
Neuro is de zenuw en pathie aangedaan. Ja. Dus ik heb het vaak over polyneuropathie, omdat neuropathie kan ook zijn als je een zenuw beschadigt door bijvoorbeeld een snijwond waarbij een zenuwtje is doorgesneden, is dat ook een neuropathie. Maar die polyneuropathie is echt wat we kennen als een prikkeling, een beschadiging van de langste zenuwen. Die gaan naar de voeten, naar de tenen, daar begint dat mee. En wat langzaam omhoog gaat in beide voeten, naar de hele voet, naar de onderbenen.
En het komt dus veel voor. Hoe vaak, hoeveel mensen hebben hier last van?
Ja, dus dat zijn in Nederland er wel honderdduizenden mensen. En dat komt ook door de oorzaak dat het zo vaak doorkomt. Die zenuw heeft een binnenbaan en een buitenbaan. De binnenbaan is echt letterlijk waar de stroom doorheen loopt. En de buitenbaan is een geleider. En als die binnenbaan is aangedaan, dat komt eigenlijk het meeste voor. En vooral bij mensen met bijvoorbeeld suikerziekte, diabetes. Bijna iedereen die jaren suikerziekte heeft, heeft in meer of mindere mate polyneuropathie. Mm-hmm. En omdat suikerziekte ook zoveel voorkomt, komt ook polyneuropathie veel voor.
Dus dat is een van de belangrijkste oorzaken.
Ja.
Is er altijd een oorzaak aan te wijzen dan?
Nou, hele goede vraag, want dat is helaas niet zo. In 40% van de mensen met polyneuropathie weten we gewoon niet goed waardoor het komt. Dan hebben we al die andere oorzaken zoals suikerziekte, maar ook vitaminetekorten, problemen met forse nierproblemen, medicaties zoals chemotherapie waarbij het vaak voorkomt of in de familie. Als je dat allemaal uitgesloten hebt, is er gewoon nog een hele grote groep, die 40% over, waarbij we het niet weten. En dan noemen we dat inderdaad polyneuropathie zonder gevonden oorzaak. We hebben natuurlijk ook weer een prachtige afkorting voor bedacht in moeilijke termen. CIAP, C-I-A-P. Maar dat wil niets anders zeggen als gewoon een chronische polyneuropathie zonder gevonden oorzaak.
Ja. En dan heb ik ook begrepen dat er nog een hele grote groep is. Er is een hele grote groep. En deel daarvan heeft die diagnose. Maar een heel groot deel ook niet. Die hebben geen diagnose. En dat begreep ik niet. Want hoe weet je dat die groep zo groot is als er nooit iemand bij jou komt?
Ja, dus dan bedoel je waarschijnlijk de mensen die wel polyneuropathie hebben, maar in die mate dat ze misschien niet mee naar de dokter gaan of die bij de huisarts blijven. Daar is een heel goed onderzoek in Rotterdam naar gedaan. Daar hebben ze de Rotterdam-studie. Daar hebben ze een hele grote wijk waarin ze alle mensen op allerlei manieren onderzoeken. Dus van een hartfilmpje, van cholesterol, longfunctie kijken. Maar daarbij zit ook een zenuwgeleidingsonderzoek. En een zenuwgeleidingsonderzoek is de manier waarop wij polyneuropathie vaststellen, waarbij we met kleine stroompjes die zenuwen doormeten. En dat is daar ook bij iedereen gedaan. En met een kort neurologisch onderzoek om te zien hoeveel komt het nu eigenlijk voor in deze hele groep. Aha. En daar zitten dus ook de mensen bij die heel weinig klachten hadden, die ermee alleen bij de huisarts of zelfs niet naar een arts waren gegaan. En zo konden ze daarmee met die hele grote groep die helemaal onderzocht is, gewoon van een woonwijk, kun je dat extrapoleren naar heel Nederland.
Ja. En dan gaan we het hebben over het verloop. Want er zijn dus mensen die denken van nou ja, het zal wel, kan er wel mee leven. Maar blijft dat zo? Of wordt het altijd erger? En hoe is het verloop van de aandoening?
Helaas, in principe gaat het altijd wel achteruit. Als je doet wat je doet. En wat ik daarmee met dat laatste bedoel is, als je niet een bepaalde factor kunt vinden die de polyneuropathie veroorzaakt en die je kunt aanpakken, dan gaat het langzaam achteruit. En de snelheid is voor iedereen anders. Het is echt een geleidelijke ziekte. Niet dat je de ochtend wakker wordt en ineens iets niet meer kan wat je de dag ervoor wel kan. Maar het gaat wel over de grote lijn achteruit. Dat kan zijn in dat het gebied uitbreidt waarin je die gevoelstoornissen hebt. Dat het van tinteling naar pijn overgaat. Of dat er toch ook wat zwakte ontstaat.
Ja. En je hebt goed aangegeven wat men voelt. Is het op een gegeven moment ook zo dat je bijvoorbeeld dat mensen in een rolstoel belanden?
In principe niet. Vroeger waren we daar heel stellig over. Ze zeiden, nou ja, je kunt hier, als je goede ondersteuning hebt en bijvoorbeeld stevigere schoenen of ondersteuning bij je voeten, hoef je nooit in een rolstoel te komen. Dus, en dat is in principe nog steeds zo. Er zijn alleen uitzonderingen. Dat is een hele kleine minderheid. Die soms wel eens gebruik maken van een rolstoel. Want het lastige is, als je elke dag pijn hebt, als je elke dag extra moet compenseren omdat het lopen zo wankel kost, dat kost heel veel energie. Ja. En als je dan bijvoorbeeld met kinderen of kleinkinderen een dag moet slenteren in de Efteling, zijn er wel mensen die zeggen, nou ja, voor zo'n dag kies ik ervoor om dan mijn energie meer te besteden aan de leuke grootouder te zijn,
ja,
dan dat ik mijn energie kwijtraak doordat ik moeilijk loop en dat ik daarvoor een extra hulpmiddel gebruik.
Ja. Dus het is duidelijk dat dat het zich manifesteert in allerlei vormen en ook in allerlei gradaties. Dat de polyneuropathie ja, heel verschillend kan voorkomen. Je luistert nog steeds naar Anna Gooi's Spreekuur, waarin ik spreek met Perry van Doormaal, neuroloog bij Ter Gooi Medisch Centrum, over neuropathie en polyneuropathie. Nu gaan we het eens hebben over de diagnose. Want ja, hoe stel je dat vast?
Ja. Mensen komen bij ons vaak met vanuit de huisarts met dit soort klachten waarbij er aan gedacht kan worden. En voor ons, maar dat is ook het leuke aan de neurologie voor mij als arts, is het heel erg belangrijk wat iemand tegen je vertelt en hoe iemand het beschrijft. Samen met het neurologisch onderzoek, wat dan ook altijd plaatsvindt, waarbij we naar de reflexen gaan kijken, waarbij we de kracht en het gevoel bekijken. Maar daarna is er in redelijk wat gevallen wel een reden om een EMG te maken. Dat is waar ik net al over had, een zenuwgeleidingsonderzoek, waarmee je echt kunt aantonen, is het polyneuropathie? Maar ook, is het die binnenbaan die aangedaan is, of die buitenbaan? En dat is voor ons ook belangrijk, omdat dat voor gevolgen kan hebben voor eventuele behandeling. Nou, omdat ook een van de belangrijkste dingen is, waardoor komt het, kunnen we een oorzaak vinden en daar iets mee doen, vindt er ook heel uitgebreid bloedonderzoek plaats. En dat is ook echt altijd wel van belang om te kijken, zit er nou iets wat bij deze persoon ervoor zorgt dat die zenuwen beschadigd raken?
En dat gebeurt op de poli allemaal, poli met een i.
Ja, dus dat doen we allemaal in het ziekenhuis.
Ja.
Ook dat EMG is best uitgebreid. Er moet altijd wel afspraak voor gemaakt worden om dat te doen. Maar dat doen we allemaal gewoon in ons ziekenhuis. We hebben een hele goede klinische neurofysiologie afdeling. Met allemaal mensen die daar heel erg goed in zijn om dit te bekijken. En dan komen mensen weer terug bij mij of bij een collega op de polykliniek. En dan gaan we doornemen wat we nou hebben gevonden.
En wat je eraan kan doen. Want dat is dan de volgende vraag.
Precies.
Wat is er aan behandeling mogelijk?
Ja. Dus het eerste wat we moeten doen is, zit er iets in dat bloed wat we kunnen aanpakken?
Ja.
We weten bijvoorbeeld dat mensen met een vitamine B12 tekort, als we dat extra geven, ongeveer de helft van die mensen stabiliseren in hun polyneuropathie. Dan blijven de polyneuropathie klachten hetzelfde of zelfs wat beter in 20% van de gevallen.
Ja.
Ja, en dat is heel belangrijk bij een aandoening waarbij eigenlijk het beloop is dat het steeds erger wordt. Nou, zo heb je verschillende dingen waar je naar kijkt. Bepaalde eiwitten, andere vitamines nog. Om maar te kijken, kun je de oorzaak, kun je daar iets aan doen?
En lukt dat bij alle gevallen?
Nee. Want het lastige is, een heel groot deel is bij mensen met suikerziekte. Die zijn vaak al onder behandeling voor suikerziekte. Die vitamines is een heel belangrijk iets. Ook om te kijken waardoor komt dat en kunnen we daar wat aan doen. Maar wat ik al zei, die 40% van de mensen vinden we geen oorzaak. En daar hebben we echt frustrerend weinig voor.
Nou, dat wou ik net vragen. Is dat niet ontzettend? Want dat heb je als neuroloog natuurlijk vaker.
Ja.
Je stelt een diagnose, maar dan?
Ja, we leven wel in een tijd waarbij er in de neurologische wetenschap heel veel ontdekkingen zijn en voor heel veel andere aandoeningen al echt behandelingen zijn waar we 10 jaar geleden echt nog maar van konden dromen.
Ja.
Maar voor die polyneuropathie zonder oorzaak proberen we veel, maar hebben we nog niks gevonden wat die zenuwen nou beschermt of opnieuw kan laten aangroeien. Daar heb je alleen mogelijkheden om wat aan de symptomen te proberen te verlichten. Maar die oorzaak, die zenuwen zelf en dus ook de polyneuropathie, dat blijft ondanks dat gewoon doorgaan. En dat is inderdaad frustrerend voor de patiënten, maar ook voor mij.
Ja. En dan komt denk ik de fysiotherapeut in beeld. Of zou die nog iets kunnen doen aan de verlichting van de symptomen?
Ja, vaak gaat dat via een revalidatiearts. Omdat het vaak problemen zijn op meerdere gebieden. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een schoen aangepast moet worden. Of zelfs een soort spalk bij de voet moet zitten. Voor andere mensen is het weer veel belangrijker om te kijken. Moet er een bepaalde stok of Nordic Walking Stick zijn? Anders is het meer fysio of juist ergo. Dus vaak is dat de revalidatiearts die dat moet coördineren. Op het moment dat er zulke klachten zijn.
Mm-hmm. Ja.
Anderzijds hebben we, als er pijn is, kunnen we zenuwpijnstillers geven. Wat zeker geen wondermiddelen zijn. Maar wel de scherpe randen van die pijn af kunnen halen. En helaas is dat het wat we daarbij kunnen doen.
Ja, dat zijn een beetje de mogelijkheden van behandeling. Ik vraag altijd ook bij bijna elk interview, is het te voorkomen? En je gaf al aan, nou, jij hebt natuurlijk diabetespatiënten. Maar los daarvan, zouden met een hele gezonde leefstijl of zo, kan je het voorkomen?
Nou, er zijn nu echt enorm veel onderzoeken aan het komen die er wel op lijken te wijzen dat wat we noemen metabool syndroom, dat dat echt wel polyneuropathie kan geven. En wat is dat? Een metabool syndroom is een combinatie van risicofactoren vanuit de hart- en vaatziekte ook. Dus dat is je gewicht, je buikomvang, cholesterol, bloeddruk. Dat we weten, mensen waarbij dat beter is, vindt het minder vaak plaats. Dus ook echt een gezonde leefstijl is belangrijk. En wat ook een belangrijke oorzaak is, is alcohol. Alcoholovergebruik. Mensen die echt veel alcohol gebruiken, krijgen ook altijd polyneuropathie en vaak ook een pijnlijke neuropathie. Dus ook het matige in alcoholgebruik is ook heel belangrijk ter voorkoming van polyneuropathie.
Ja, dat horen we bijna bij elke uitzending.
Ja,
dat alcohol een hele grote boosdoener is. Ja. En nou ja, die gezonde leefstijl is dus zo verschrikkelijk belangrijk. Je had het al even over onderzoek dat er gedaan wordt. Jij bent ook verbonden aan het expertisecentrum SIAP in Utrecht. Wat hopen jullie te vinden? Waar zoeken jullie naar?
Ja, dus we doen in het expertisecentrum in het UMC Utrecht doen we verschillende soorten onderzoeken naar polyneuropathie. Ik zelf ben staan het hoofd van een onderzoek naar een bepaalde vorm van polyneuropathie die door een eiwit veroorzaakt wordt. Dat heet het M-proteïne. Dus heeft dan ook een hele lastige naam, met IMM-proteïne geassocieerde polyneuropathie. Mag je weer vergeten, maar daar kijken we echt naar. Wat is dat? Zijn er behandelingsmogelijkheden die er nu nog niet zijn? Waarom gaat de een snel en de ander langzaam? Daarnaast vindt er ook heel veel onderzoek plaats naar hoe kunnen we het beter diagnosticeren? En misschien ook wel met minder vervelend onderzoek. En natuurlijk is gewoon waar ook veel onderzoek naar gedaan wordt in Nederland, is wat veroorzaakt nou neuropathie? Kunnen we die 40% waarbij we de oorzaak nog niet weten, eigenlijk zo klein mogelijk maken? Doordat we andere risicofactoren vinden. Misschien wel factoren die we hopelijk kunnen behandelen. Want dat is natuurlijk echt hetgeen waar we naar op zoek zijn.
Ja, die behandeling. Je gaf net al aan dat er heel veel ontwikkeling in is. Dat je 10 jaar geleden eigenlijk minder mogelijkheden had dan nu. Wat is er nog meer te doen voor de patiënten? Zijn er ook lotgenotengroepen voor mensen die daarmee moeten leven?
Ja, we hebben in Nederland een hele goede patiëntenvereniging voor mensen met polyneuropathie. Dat zit binnen Spierziekte Nederland. Klinkt een beetje gek natuurlijk, want polyneuropathie is echt een aandoening van je zenuwen en niet van je spieren. Maar dat is gewoon van oudsher zit dat binnen Spierziekte Nederland. Maar daar die KIAP en MGES polyneuropathie groep is heel actief. Er zijn ook groepen voor andere vormen van polyneuropathie, van Guillain-Barré tot CIDP. En daar vinden mensen elkaar. Maar kun je ook informatie vinden die samen met ons als artsen is gemaakt, die je bijvoorbeeld ook aan je huisarts kan geven, of waarin je het zelf nog eens even in een filmpje kan nazien. Wat is er nu gebeurd? Zelfs ook als je niet per se lid bent, kun je dat nog steeds daarop vinden. Dat is een hele fijne bron van informatie voor mensen.
En over de huisarts gesproken, is dat Hoe gaat de weg? Natuurlijk eerst naar de huisarts, neem ik aan.
Ja.
En die is ook daarin goed getraind om dat meteen te herkennen.
Ja, huisartsen die zien dit heel vaak.
Ja.
En die kunnen ook al bij sommige mensen zeggen, goh, we weten al de oorzaak. Bij jou, we prikken misschien nog een keer het B12. Maar verder kan ik dit heel goed kijken of er nog iets aan gedaan kan worden. Dus daar wordt al veel gedaan door de huisartsen. Dat doen ze ook heel goed. En er is ook een rol voor de huisarts. Bijvoorbeeld als er een behandelmogelijkheid is, bijvoorbeeld met vitamine B12. Om dat te geven. Want dan hoeven mensen niet elke keer naar het ziekenhuis op en neer. Maar kan dat gewoon gecontroleerd worden door de huisarts.
Ja.
Als nu de huisarts denkt, dit is net wat ingewikkelder. Of hier zit iets geks in. Ik wil dit gewoon even goed bekeken hebben. Is het wel polyneuropathie? Of is er een zeldzamere oorzaak? Zien wij mensen heel vaak.
Ja. Nou, als mensen dat allemaal na willen lezen, dan kunnen ze naar de website van spierziekte.nl. En dan is er ook een hele mooie website met allerlei vragen van patiënten. En dat is het SIAP-expertisecentrum.nl. En daar kunnen ze ook gaan kijken. Dus informatie voldoende. En wat ik heel fascinerend vind, is dat jij als neuroloog, is er wel eens iemand in het ziekenhuis die niet bij de neuroloog terechtkomt, zou ik bijna zeggen. Het is een heel breed vak.
Ja, het is een heel breed vak, maar ook een heel boeiend vak. Voor iedereen eigenlijk die erin werkt, merken we dat ze allemaal echt wel gepassioneerd zijn van zowel de polyassistentes tot de laborant op de KNF, tot de verpleegkundige op de afdeling, omdat het ook super fascinerend is wat dat zenuwstelsel allemaal kan en doet. En ook wat we er nog niet van weten.
Nee, precies.
En dat vind ik als onderzoeker natuurlijk extra interessant.
Ja, en dan werk je ook nog eens heel hard aan alle oplossingen en behandelmethoden in de hoop dat daar meer mogelijkheden in te vinden zijn. Perry van Doormaal, hartelijk bedankt voor je bezoek aan onze studio en de hele duidelijke uitleg.
Graag gedaan.
Deze en alle afleveringen van NH Gooi Spreekuur vind je ook op nhgooi.nl gemist. Ik wens jullie een fijn weekend.